Wij hebben in de Bijbel nog een schriftgedeelte waarin letterlijk gesproken wordt over het geloof van onze Heer Jezus Christus. Een heel schriftgedeelte, dat is in Jacobus hoofdstuk 2. En eigenlijk, men zou kunnen zeggen dat heel deze Jacobusbrief aan dat onderwerp is opgehangen. Dit onderwerp namelijk leven uit geloof. Men kan ook zeggen dat heel de Jacobusbrief zich bezighoudt met de beproeving van ons geloof. Dat wil zeggen met de praktische levenswandel van de gelovigen, waarin de omstandigheden beschouwd worden als beproeving. Zij zijn verzoeking, maar ze worden beschouwd als beproeving van het geloof namelijk. En over dat geloof en de uitwerking daarvan spreekt deze brief. Het is niet de enige brief die daarover spreekt en dat als onderwerp heeft. De brieven van Johannes zijn er ook sterk in, om zo te zeggen. Maar Jacobus in het bijzonder, aan de praktische kant. En in Jacobus 2 lezen wij dan die tekst waarvan ik altijd zeg, dat is een mooi voorbeeld van een schriftplaats die je nooit half mag citeren. Omdat er staat, mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. En dat is een halve tekst en dus een halve waarheid, maar daarmee een hele, zelfs een heel grote leugen, ja. Want er staat, mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid, met aanneming des persoons. Maar het gaat inderdaad over het geloof van onze Heer Jezus Christus. Echt, het zal duidelijk zijn uit het hele verband, en wellicht ook al uit dit ene vers, dat het hier niet zozeer gaat om hem, de Heer Jezus Christus, en zijn geloof, maar het gaat erom dat wij datzelfde geloof hebben. Wat ons aan elkaar bindt, is hetzelfde geloof, uiteraard. En het voorbeeld is de Heer Jezus Christus. Ons geloof zou dus, als het goed is, zijn het geloof van onze Heer Jezus Christus, die ons voorgegaan is en ons ook hier in deze brief tot voorbeeld gesteld wordt. Hoe dan ook, als we spreken over leven uit geloof, komen wij in elk geval in dit schriftgedeelte terecht, omdat apostel Jacobus bijzonder ingaat op de meest voor de hand liggende, soms denk ik tamelijk oppervlakkige, maar niet de meest voor de hand liggende consequenties van ons geloof, dat wil zeggen van ons vertrouwen op het woord Gods. Wij vinden in het schriftgedeelte dan ook enige, laten we zeggen, richtlijnen met betrekking tot ons geloofsleven, zoals het in het jargon zo mooi heet. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk een beschrijving van het geloofsleven van, dan wel het geloof van, de Heer Jezus Christus zelf. Daarom staat er ook, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus met aanneming des persoons. Er staat dan der heerlijkheid, de Heer Jezus Christus der heerlijkheid. Het woord de Heere staat er nou eenmaal niet, niet echt tenminste. Het gaat erom dat de Heer Jezus Christus als de gelovigen verheerlijkt is geworden. We hebben dat inmiddels, dacht ik, uitgebreid genoeg gezien. Het is de heerlijkheid van Christus nu aan de rechterhand Gods wordt beschouwd als het resultaat van zijn trouw, dan wel zijn geloof, dan wel zijn gehoorzaamheid, en het is drie keer hetzelfde. Maar als wij zijn geloof delen, dat wil zeggen, als wij hetzelfde geloven als hij, ons vertrouwen namelijk stellen in het woord, de beloften Gods en in de vreugde die ook ons is voorgesteld overigens, dan betekent dat dat het dezelfde consequenties heeft in ons leven als dat het ook had in het leven van de Heer Jezus. En als er één ding kenmerkend was aan de buitenkant van het geloof van de Heer Jezus, dan was het zijn onaangepastheid. Nou ja, nou, dan was het dat er bij hem geen aanneming des persoons was. Een aanneming hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Dat is gewoon acceptatie, dat is voor sommigen een wat makkelijker woord. En des persoons, daarvan zouden we ons realiseren, dan moeten we gewoon volstrekt zeker weten, dat het woord persoon voor alle klassieke doeleinden en dus ook in het gebruik in de Bijbel niks anders betekent dan de buitenkant, het zichtbare. Dat in onze Nederlandse taal dat woord zelfs de betekenis gekregen heeft van het inwendige, dat is tragisch genoeg, want er wordt de indruk gewekt alsof er dus helemaal geen inwendige is, dat het alleen maar om de buitenkant gaat, het gaat om de persoon, de persoonlijkheid, meer is er niet. Heel dwaas overigens, Want het woord persoon, ook in zijn afleiding, betekent niks anders dan de buitenkant van iets. Het masker, zelfs in het oude Grieks en Latijn. Het is de buitenkant, het is hoe als het er aan de buitenkant uitziet, het is de verpakking. Letterlijk betekent het zelfs dat door de persoon, want per betekent door en zoon betekent geluid, dat door de persoon iets heen klinkt. Iets wat binnenin is, in het hart, in het inwendige. En het dringt door van binnen naar buiten. Van achter het masker als het ware. Dat is een persona. Zie, buitenkant. De persoon is de buitenkant van iets. Laten we dat goed begrijpen. Bij God is geen aanneming des persoons. Ik denk, zal het die mensen vermoeien met een opsomming van schriftplaatsen waar het staat. Maar ik vrees dat ik aan één avond niet genoeg heb, eerlijk gezegd, om die schriftplaatsen te laten zien. De Bijbel bulkt ervan. Het Oude Testament en daarna het Nieuwe Testament ook. Niet altijd met gebruik maken van dit woord. Maar het is in ieder geval de bekende uitspraak. De mens ziet aan wat voor ogen is, dat is de persoon. En de Heer ziet het hart aan. Daarom zeg ik altijd, er is maar één persoon van de Godheid. En dat is niet de Vader en dat is niet de Heilige Geest. Maar het is de Zoon, want dat is het enige wat van God ooit gezien kan en zal worden. En kon worden. Dat heet persoon. En als je dan in het woordenboek kijkt, staat daar dat het woord persoon in de leer van de drie eenheid gebruikt wordt in een speciale eigen betekenis binnen die leer. Maar daar had men het woord, smurf ook voor kunnen gebruiken. Dus schoot men ze gewoon geen ander te bidden. Dat is een ongelukkig voorbeeld vanwege de associatie. Maar het is zoiets als de jumbo in het scrabbelen, weet je wel. Wat je dan ook zegt, je weet waar het over gaat. Maar laten ze het woord persoon daar niet voor gebruiken, want dat is absoluut misplaatst. Persoon is de buitenkant, het zichtbare. De persoon is het aangezicht, wat in het Oude Testament dikwijls heet het aangezicht Gods. Dat woord aangezicht is net zo goed het aangezicht van de zee, namelijk de oppervlakte van de zee. De buitenkant heet zoiets. En waar het om gaat, is dat als wij, zeg maar, het leven van de Heer Jezus beschreven vinden, voor zover wij het beschreven vinden, zou ons toch in ieder geval moeten opvallen dat hij zich van de buitenkant der dingen niets aantrok. Wij vinden dat onverstandig en onaangepast, maar hij trok er zich inderdaad niks van aan. Hij ging om met hoeren en tollenaren, dat moet je niet doen, want het is slecht voor je carrière, welke carrière het ook is. En als je denkt dat je predikant moet zijn, denk ik altijd, dan moet je helemaal zorgen dat je bij dit soort mensen uit de buurt blijft. Want er wordt al zoveel geroddeld. Zie, is slecht voor je. Maar de Heer deed het gewoon. Vind ik altijd een leuk antwoord aan degene die zeggen dat men zich zou verder houden van alle schijn des kwaads. Dan zeggen, er kan nooit verder gaan dan dat de Heer Jezus het zelf toepaste. Denk daar maar eens aan. Het punt is namelijk dat de buitenkant der dingen niet de goede weergave is van wat in het hart der dingen en dus der mensen is. En ons als gelovigen past het niet om met elkaar om te gaan op basis van wie wij zijn in deze wereld, op basis van wat we bereikt hebben in deze wereld, op basis van de hoogte van onze bankrekening of wat het maar zijn mag binnen de verschillende landen en culturen, zal ik maar zeggen. Er staat gewoon, heb niet het geloof van Jezus Christus samen met, want het gaat niet samen, samen met aanneming des persoons. En dan komt er een ingewikkeld verhaal, waar ik nou niet op de details inga, maar de Jacobus zegt, nou stel nou voor, hij had kennelijk niet een al te hoge dunk van zijn lezers, dus moest hij het op kinderlijk niveau beschrijven. Stel nou voor dat er een bedelaar binnenkomt, slecht gekleed, slecht verzorgd, in je samenkomst. En er komt ook iemand binnen, keurig gekleed, ziet er rijk uit enzovoort. Zo wordt dat dan beschreven. En hoe ga je met die mensen om? Zou je de een voortrekken boven de ander? En met welke reden zou je dat doen? En waarom zou je dat doen? Het gaat niet om de buitenkant. Zou op ons ook geen indruk moeten maken, als het goed is. Waar het om gaat, is wat in het hart van de mens is. En de apostel zegt gewoon, het blijft toch een bekende Bijbelse waarheid, dat is in vers 2. Heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn? Of de armen deze wereld rijk in het geloof en erfgenamen des koninkrijks, het welk hij belooft niet aan degenen die rijk zijn in deze wereld, maar aan degenen die hem liefhebben. Het is een paralleltekst naast de eerste Korinthebrief, waar staat dat God het arme, het verachte, het onedele heeft uitverkoren. Nou word ik niet graag genoemd in één adem met de Corinthiërs, moet ik je eerlijk zeggen. Maar als het alleen maar gaat over naar de mens, het veracht het onedele, dan voel ik me daar toch wel bij thuis eigenlijk, ja. Wat hun geestelijk leven betreft, voel ik me er helemaal niet bij thuis, moet ik eerlijk zeggen. Maar naar de mensen, naar de buitenkant, ja, we zijn waarachtig wel. Daar gaat het nou juist om. Een van de aspecten van onze tegenwoordige bedeling der genade is eigenlijk ook dat God juist het verachten en het onedelen uit deze wereld, juist dat wat door de wereld verworpen wordt, ik bedoel, juist diegenen die door de wereld verworpen worden, juist diegenen die zich in deze wereld niet thuis voelen en zo'n lied dan ook van harte meezingen, dit is mijn wereld niet, dat juist zij van Gods wegen uit deze wereld dan ook inderdaad verlost worden en gezet worden in de hoogste positie die maar denkbaar is. Als eerstelingen in zijn koninkrijk en dus als erfgenamen van zijn koninkrijk. Komt er nog vreemd uit te zien later. De wereld zal nog raar opkijken. Of soms daar zien, bedoel ik, hè? Die en die er ook. Hoe bestaat het? Ja, hoe bestaat het? Vraagteken. Ja, kijk, dat is nou de overvloedige rijkdom van Gods genade. En dus is de gemeente geroepen tot een betoning van zijn genade. In de en zelfs alle toekomende eeuwen. Daar gaat het nou juist om. En eigenlijk is het dus zo dat juist omdat wij zo weinig voorstellen in deze wereld, dat we juist daarom geschikt zijn voor het werk Gods. Dat is het verhaal. Daarna kan ik het wel weer wat algemener zeggen. In het algemeen is het zo dat daar waar wij uitgaan, uit deze wereld, buiten de lege plaatsen, ons beschikbaar stellen aan hem, zal hij zijn werk in ons doen. Dat maakt ons vreemdelingen voor deze wereld, maar het maakt ons medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, zoals het heet. En bovendien, we zijn kinderen Gods en wij zullen zonen Gods zijn, was de bedoeling, want daartoe zijn wij gepredestineerd, heet dat. Tevoren verordineerd, of zo. En dat is wat Jacobus hier naar voren brengt. Het gaat niet om uiterlijkheden. Uiterlijkheden maken indruk bij de mens. Steeds meer, denk ik altijd. Want onze westerse cultuur is helemaal gericht tegenwoordig op uiterlijkheden. Ik heb er zo mijn mening over, maar die zal ik u hier vandaan dan toch maar weer niet vertellen over hoe dat zo komt, hè? Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar het is wel zo. Het gaat allemaal om uiterlijke dingen. Dingen waar je tegenaan moet kijken. Je krijgt de tijd niet om erachter te kijken. Dat is maar goed ook. Want daarachter is meestal helemaal niets te zien. Een lege wereld. En we zouden ons daardoor niet laten bedotten, heet zoiets. Wat wij zouden doen namelijk, is simpelweg, en dan ben ik ineens in vers 8, want ik ga niet heel dat schriftgedeelte bespreken, ben ik ineens in vers 8, indien gij dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, dus dat doet gij wel. Het punt is namelijk, dat liefhebben is eigenlijk de essentie zelfs al van de wet. Als men vraagt, hoe kan je die wet zo kort mogelijk opzommen zonder al die honderden artikelen achter elkaar te debiteren, dan is het, gij zult de Heer uw God liefhebben en uw naaste als uzelf. In één keer. Wordt door de Heer ook bevestigd, wordt door de apostelen bevestigd en in laatste instantie hier ook door Jacobus. Hier in Jacobus 2 vers 8, hij noemt het de koninklijke wet. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik moet er alleen bij zeggen, wat wij in de term gewoonlijk niet meer begrijpen, is dat liefhebben in de Bijbel in hoogste instantie, let op wat ik zeg, dat liefhebben in hoogste instantie niet een emotie is. Hoe het komt dat wij dat denken, weet ik ook niet. Maar in hoogste instantie is het niet emotie. Het gaat wel gepaard met emotie, maar dat is een ander woord. Daar is een ander woord voor, ook in het Grieks. Liefhebben in hoogste instantie is namelijk de uitwerking van het een en ander. De uitwerking van een relatie die er is. En in de praktijk is liefhebben volledig synoniem met dienen. Zoek het maar na, ook in het Oude Testament. Als een slaaf na 7 jaar het sabbatjaar zou moeten worden vrijgelaten, hetgeen nooit gebeurd is, want het kost te veel geld, te slecht voor de economie. Maar goed. Maar als een slaaf in het sabbatjaar zou worden vrijgelaten, kan die slaaf zeggen, ik heb mijn heer lief, ik blijf hem dus dienen. Ik wil hier blijven. We hebben het van de week al een keer aangehaald. Zo heet dat. Liefhebben is dienen. Als hier staat trouwens in vers 5. Heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld, rijk in het geloof, en erfgenamen des koninkrijks, het welk hij belooft aan degenen die hem liefhebben, dan wordt het niet beloofd aan degenen die wat gevoelens van verbondenheid met de Godheid hebben, zou ik maar zeggen. Dat is het niet. Het gaat om degenen die werkelijk hem dienen. Het gaat om erfenis die men krijgt op grond van wel degelijk dienstwerk, onderwerping aan de Heer enzovoorts. Dat is het hele idee. Het idee van de arbeider is zijn loon waardig. En het loon bestaat uit één erfenis. Zie, liefhebben is dienen. Zoek op maar na. Elke keer als het woord agape of afgeleide woorden ervan in Grieks voorkomen. Dat is het woord waar men altijd zo hoog over opgeeft. Ik moet u zeggen, het gaat niet over emotie. Het gaat niet over iets mystieks. Het gaat niet over iets ongrijpbaars. Het gaat over iets volstrekt praktisch. Echt, zoek het maar na in uw Bijbel, desnoods met Grieks en alles erbij. Zoek het maar op. Liefhebben is een praktisch begrip, het is ook een werkwoord en het impliceert gewoon dienen. U weet wel, die jongens vinden een meisje aardig, wat doen ze dus? Haar tasje dragen. Hebben ze mij verteld, enige tientallen jaren geleden. Nou ja, goed, bij wijze van spreken. Maar God belooft dat koninkrijk aan degene die hem liefhebben. Degene namelijk die zich aan hem geven, die zich aan hem ter beschikking stellen, heet zoiets, voor de dienst uiteraard. En dus, wanneer we hem liefhebben, betekent het dat we inderdaad met vrijmoedigheid ingaan, want we hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem, weet u nog wel. We gaan naar hem toe, stellen ons ter beschikking aan degene die op de troon zit. Dat is liefhebben. En als daarna, na vers 5, dat woord liefhebben weer gebruikt wordt in vers 8, dan komen we terecht bij het tweede aspect van die koninklijke wet, om zo te zeggen, gij zult de Heer uw God liefhebben. Inderdaad, wanneer we hem liefhebben en dus dienen, ontvangen wij van hem dat koninkrijk. Dat wil zeggen, wij beërven het, krijgen erfenis in dat koninkrijk, loon dus. Maar het tweede aspect is en uw naaste als uzelf. En dat vinden we terug in vers 8. Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, zo doet gij wel. Uw naaste lief hebben wil niet zeggen dat we gevoelens van affectie ontwikkelen voor onze naaste of zo, dat we ze aardig beginnen te vinden. Als je daarop moet wachten, komt wel eens heel lang duren. Bovendien, in vele gevallen is dat een hormonenkwestie. Toch niet? Met andere woorden, daar kun je betrekkelijk weinig aan doen. Nee, het gaat erom dat wij die naaste zouden dienen. Een deel van ons leven op zijn minst zouden wijden aan die naaste. Dat is trouwens ontleend aan de oud-testamentische wetgeving. Niet eens in de 10 geboden, maar ergens daarbuiten. En er wordt uitdrukkelijk uiteengezet hoe men mede verantwoordelijk is voor de naasten, dat wil zeggen uw broeders, voor de leden uw volks. Ik weet ze gewoon niet meer uit mijn hoofd waar het staat, maar dat is natuurlijk makkelijk terug te vinden. En het betekent, toegepast op de gemeente, dat wij mede verantwoordelijk zijn voor elkaar. En dus elkander zouden dienen. Heeft dat grenzen? Ja, het heeft grenzen. Tot uw geruststelling. Maar die liggen dikwijls toch wat verder weg dan wij hoopten. Ja goed, het moet enige moeite kosten, anders is het ook geen kunst. En als die gevoelens van affectie er waren, heeft het weinig zin te zeggen van dat we elkaar zouden lief hebben. En als het waar was dat de Heilige Geest die gevoelens van affectie zo zonder meer in ons zou bewerkstelligen, en dat is precies waaraan we zouden moeten voldoen, was het ook zo bijzonder nog niet eens. Waar het over gaat, is dat we elkaar zouden dienen, dat kost ons wat. Dat betekent dat we een deel van ons eigen leven bij gelegenheid en soms continu aan de kant zouden zetten terwille van iemand anders. Zo werkt dat in een samenleving. En als er al een samenleving bestaat, dan is het toch het samenleven van dat leven uit de dood. Maar het heeft met buitenkant niks te maken. Wij zouden onze naasten, dat wil zeggen onze broeders en zusters, wie zij ook zijn, hoe ze er aan de buitenkant ook uitzien, hoe ze zich ook gedragen, wij zouden hen lief hebben, namelijk dienen. Maar, vers 9, indien gij de buitenkant aanneemt, en dus oordeelt op basis van wat voor ogen is, indien gij de persoon aanneemt, zo doet gij zonde en wordt van de wet bestraft als overtreders. Want ook voor de wet en juist voor de wet zou er geen aanneming des persoons zijn. U weet wel, klassejustitie is absoluut onrechtvaardig, daar gaat het maar om. En vandaar dat ook die tekst zei, Deuteronomie 25 vers 1. Ik heb me van de week geciteerd, ik zei ik weet niet waar hij staat. Toen heeft Gerrit het later voor me opgezocht. Deuteronomie 25 vers 1. Wanneer er tussen lieden twist zal zijn en zij tot het gerecht zullen toetreden, dat zij hen richten. Zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardigen, helaas vertaald met rechtvaardig spreken, maar er staat gewoon het werkwoord rechtvaardigen, bij de rechtbank. Zo zullen zij de rechtvaardige rechtvaardigen en de onrechtvaardige zullen zij verdoemen. En als God zegt dat het zo moet, zal hij er zich toch zelf zeker aan houden. Maar goed, daar hebben we al uitgebreid over gesproken, dus ik hoef er eigenlijk niet op terug te komen. God maakt niet de onrechtvaardige rechtvaardig. Hij rechtvaardigt de rechtvaardige, omdat onze zonden inderdaad zijn weggedaan. Daarom rechtvaardigt hij ons namelijk, spreekt ons vrij. Hier blijkt dus ook dat rechtvaardigen betekent vrijspreken. Vandaar rechtvaardig spreken. Dus zo hebben de vertalers het gemaakt. Maar goed, maar het gaat om het beginsel. En de gedachte hier, ook in deze volgende verse, is dat het zal gebeuren zonder aanneming des persoons. Het gaat alleen de feiten, de waarheid en niets dan de waarheid en zo verder. Goed, terug naar Jacobus 2. Indien gij de persoon aanneemt, ze doet geen zonde en wordt van de wet bestraft als overtreder. Dan is men overtreder van de gehele wet en dat is uiteraard allemaal niet de bedoeling. Het wil niet zeggen dat wij onder de wet leven, maar het wordt natuurlijk hier als voorbeeld aangehaald. En vervolgens zegt de apostel dan ook in Jacobus 2 vers 11 en 12 en 13. Hij zegt opnieuw, als je je houdt aan de ene regel van de wet en je overtreedt de andere, ben je toch een wetsovertreder. Het maakt dus eigenlijk niks uit. Men zou zich aan alles houden of niks. Maar in het bijzonder, men zou de naaste lief hebben. Dat is natuurlijk het idee. En verder zegt hij, nou ja, uiteindelijk is dus iedereen en zijn wij allen in die zin wetsovertreders. Zo is het nou eenmaal. En zijn wij dus allen te veroordelen, ook met de wet in de hand. En dus past het ons niet, hebben wij het recht namelijk niet, om anderen te oordelen, want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Dat was Romeinen 2, de eerste verse. En dus, vers 12, spreekt alzo en doet alzo als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. De wet der vrijheid wordt ook genoemd elders de volmaakte wet. En hier wordt het eigenlijk ook al genoemd de koninklijke wet. Maar het is de heerschappij van de genade, die van de vrijheid namelijk. En het beginsel daarvan is ook een simpele. Als wij zware maatstaven, zal ik maar zeggen, aanleggen of gebruiken en toepassen op anderen en andere oordelen, dan zal dat betekenen dat God ons met diezelfde maatstaven ook zal oordelen. Veel simpele zaak. Als wij hard zijn in onze omgang met elkaar, zal de Heer ook hard zijn straks. Als het loon zal worden uitgereikt, om zo te zeggen, ik weet nooit hoe ik dat precies moet zeggen, maar zo ongeveer is dat. En andersom, wanneer wij barmhartig zijn naar elkaar en verdraagzaam en vergevensgezind, zal de Heer zich naar ons toe ook zo gedragen. En niet alleen pas in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, maar ook en vooral in ons leven nu en hier. Ik heb altijd wat moeite om over dit soort dingen te spreken, omdat ik weet dat dit soort zaken dikwijls heel wat wild mee wordt omgesprongen. Dat men dingen slecht begrijpt, maar het is echt waar, en u moet niet bij mij komen om daarover te discussiëren, maar het is echt waar dat waar wij anderen zegenen, hoe je dat moet doen, dat weet ik ook zo gauw niet. Ik bedoel, verzin dat zelf nou maar, hè. Maar dat waar wij anderen zegenen, zal de Heer ons zegenen. Waar wij wat voor anderen over hebben, onze broeders en zusters in de eerste plaats, de huisgenoten des geloofs, zal de Heer wat voor ons over hebben. En wanneer wij anderen hun zonden niet toerekenen, zal de Heer ook ons onze zonden niet toerekenen. En nou veel positiever, en waar wij anderen bekrachtigen, bemoedigen, vertroosten of hoe dat maar heten mag, zal de Heer het ons ook doen. Het gek is dat nu ineens de norm bij ons ligt. Heb je dat gemerkt? Is van ons afhankelijk, zeker wel. En daarna voeg ik er gauw aan toe dat wij in staat zijn om anderen te dienen, om anderen lief te hebben, om verdraagzaam te zijn, vergevingsgezind en hoe dat allemaal maar heten mag. Want dat zijn nou juist de dingen die de vrucht zijn van de Heilige Geest, zeggen we bij gelegenheid. Maar in de terminologie van Jacobus, dat is de vrucht van het geloof. Dus we ons toch bezighouden met het woord Gods, met de hoedanigheden Gods, met Gods werk en beter nog met Gods gedachten, dan zullen we die toch automatisch en vanzelfsprekend overnemen. Dat is gewoon een natuurlijke wetmatigheid. Hoe meer je verbonden raakt met iemand, hoe meer karaktertrekken van diezelfde iemand je zult openbaren. Dat is nou helemaal niet anders. Je neemt dat over, je volgt dat na, je neemt er een voorbeeld aan, bepaalt je gedachten en dus komen daar ook dezelfde werken uit. Zo simpel is dat. Dat is leven uit geloof voor u en mij persoonlijk. Maar ja goed, dat was voor de Heer ook zo. En dus, hij ging om met hoeren en tollenaar. Nou ja, op grond van geloof. En hij kwam hun zwakheid te hulp. Wanneer was het ook alweer? Ik had het nog na willen kijken, ben het weer vergeten. Wanneer was het ook weer dat de Heer zei, indien gij gelooft. En toen zei die man terug, ik geloof. En vervolgens zei hij eraan toe, kom in ongelovigheid te hulp. Zei hij erbij. Want het blijft natuurlijk zo dat ons geloof van nature toch maar zwak is. Het gaat tegen alle zichtbare dingen in, alle natuurlijke wetmatigheden. Maar het punt is dat waar wij tot de Heer komen, geeft Hij ons inderdaad wat we nodig hebben. Hij bekrachtigt ons. Nou ja, niet door zijn wet, maar door zijn genade heet dat. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht. Genade is kracht nog eenmaal. Zijn genade is de kracht waarmee hij ons bekrachtigt en ons in staat stelt om deze vruchten te openbaren. Vrucht van de geest, dan wel de vrucht van het woord, dan wel de vrucht van het licht, want zo heet het in de Bijbel ook. En hier heet het eigenlijk de werken des geloofs. Daar gaat het om. En dus, spreekt alzo, vers 12 van Jacobus 2, spreekt alzo en doet alzo als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die onbarmhartigheid gedaan heeft, die geen barmhartigheid gedaan heeft. En aan de andere kant, de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Dat wil zeggen, dat waar wij barmhartigheid gedaan hebben, zullen wij niet geoordeeld worden. Dan is de Heer namelijk naar ons ook barmhartig. En begrijp me goed, nogmaals, het gaat niet alleen over de toekomst, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat namelijk, dat laatste, is de gelegenheid waarbij het een en ander wordt rechtgetrokken. De balans weer op nul gesteld wordt door de uiteindelijke definitieve beloning, zoals dat heet. Maar het is net zo goed een regel die van toepassing is in ons leven nu en hier. Wij komen daar nog wel op terecht, dat beloof ik u. Maar zo is het nou eenmaal. Naarmate wij de Heer dienen en dus elkander dienen, zal de Heer ons dienen en ons zegenen. Het is een wisselwerking. Indien wij de verzoeking, de beproeving verdragen, gedraagt zich God jegens ons als zonen. Dat was Hebreeën 12. Maar andere schriftplaatsen komen we nog wel tegen. Dus ga eens even verder. Vers 14 van Jacobus 2. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij gelovig is, dat hij geloof heeft, het geloof heeft. De vraag is uiteraard welk geloof, en je kan hier dus ook al niks anders invullen dan het geloof van Jezus Christus. Omdat dat de term is die hiervoor in de inleiding, namelijk in vers 1, al gebruikt was. Niet dat het veel verschil maakt, maar ik wijs je maar op het jargon dat hier gebruikt wordt. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, dat iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Voor zover een misverstand bestaat of oneenigheid bestaat over de toepassing van de Jacobusbrief aan de ene kant en wat men dan gewoonlijk noemt de Romeinenbrief of de brieven van Paulus aan de andere kant, moet ik u zeggen dat de enige bron van discussie eigenlijk is deze uitspraak, kan dat geloof hem zalig maken? U weet wel, Luther had het er in de tijd moeilijk mee. Die zei, we moeten de Jacobusbrief maar uit de Bijbel halen, want die is in strijd met wat Paulus in de Romeinen zegt. Hij zei het iets grover. Ja, het was een Duitser, dus ja. Hij zegt, kan dat geloof iemand zalig maken? Ja, wist en waarachtig wel, voor Paulus zegt in Romeinen dat de mens gerechtvaardigd wordt, niet uit de werken, maar uit het geloof alleen, zonder de werken. En Jacobus zegt, kan dat geloof hem zalig maken? En Jacobus zegt, nee, dat kan niet. Dan kan je wel proberen dat glad te strijken, maar je kunt beter even de vinger leggen bij waar het misverstand ontstaat. Het misverstand ontstaat over het begrip zalig maken. Want het is waar dat iemands wedergeboorte zijn redding is en dat heet zalig maken. En als je bent wedergeboren ben je zalig gemaakt. Dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat dat de enige toepassing is van de term. Dat is namelijk niet zo. De term zalig maken, de term zaligheid trouwens ook, heeft betrekking op alle zegeningen of gewoon alles wat God ooit, wanneer en aan wie dan ook geeft. En dus niet alleen het ontvangen van eeuwig leven, wedergeboorte dus, is zalig maken of zaligheid of iets dergelijks. Maar alles wat God ons geeft, in het bijzonder daarna, ook wat hij geeft aan ons als wedergeboren mensen, heet net zo goed zaligheid. En zelfs de verandering van ons lichaam, in de opname van de gemeente zal ik maar zeggen, dat heet net zo goed zaligheid. U weet wel, wij verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam zal veranderen. Zal zalig maken dus. Met andere woorden, hij heeft ons zalig gemaakt. Hij maakt ons nog steeds zalig, want hij geeft ons uit zijn genade. En hij zal ons zalig maken, want hij zal ons geven. Dat is het idee. En het punt is dat Jacobus het in deze schriftplaats niet heeft over de zaligheid van de geest, zoals dat heet, in verband met wedergeboorte. Want u weet, wedergeboorte heeft van doen met de geest. Men wordt uit de geest geboren en dus is men geest. Na de geest is men dan kind van God, of hoe het dan maar heten mag. Maar daar gaat het hier niet over. Waar het hier over gaat is wat elders genoemd wordt de zaligheid van de ziel. En dat is niet hetzelfde. Het gaat om de zaligheid in dit tegenwoordige leven terwijl wij nog in het lichaam zijn. Moeilijker is het niet. Het is makkelijk genoeg, want we komen bij dat soort schriftplaatsen toch terecht. De uitspraak namelijk, waarmee we de week begonnen, de uitspraak, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, komt 3 keer in het Nieuwe Testament voor, aangehaald uit Habakkuk. En een van die schriftplaatsen is die van Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10, die zoeken we dus even op. U weet wel, Hebreeën 11, als het gaat over leven uit geloof, dan komt men gewoonlijk alleen terecht in Hebreeën 11, want voor de rest weet men er dikwijls niks mee aan te vangen. Maar men komt terecht bij Hebreeën 11, omdat er al die zogeheten geloofshelden genoemd worden, want dat is zo de uitdrukking. Oudtestamentische figuren, wiens historie hier wordt aangehaald. En elk van die aanhalingen begint met door het geloof. Zoals alle sprookjes beginnen met er was eens, begint dit steeds met door het geloof heeft Abel, door het geloof is Enoch, door het geloof heeft Noach, door het geloof is Abraham en zo verder. Want daar gaat het om, leven uit geloof. En dat beginsel wordt genoemd, niet in hoofdstuk 11, maar eigenlijk in de introductie tot hoofdstuk 11. En dat is dus de laatste versen van Hebreeën 10, waar in de eerste plaats staat dat wij leidzaamheid van noden hebben opdat wij de wil van God zouden doen en op grond daarvan de beloofde erfenis zouden ontvangen, dat is vers 36. En dan vers 37. Nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Hij komt toch een keer. En de afrekening zal dus een keer plaatsvinden. En dan vers 38. Maar terwijl hij nog niet komt, heet zoiets, zal de rechtvaardige uit het geloof leven. Met geloof dus als de bron van het praktische leven, van de werken dus ook, maar daarmee ook van zaligheid, praktische zaligheid. En er staat dus, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Aangehaald uit Habakkuk. En dan, en zo iemand zich daaraan onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Ook ontleend aan Habakkuk. Woorden Gods eigenlijk. Zo iemand zich aan dat leven uit geloof onttrekt, Mijn ziel, zegt God, heeft aan hem geen behagen. Heeft God een ziel? Jazeker. Want ziel is gewoon iemands praktische leven. Het synoniem voor ziel is nog altijd wandel. Ga ik nou niet uitleggen, is nu helemaal zo. Iemands praktische leven, zijn doen en laten, zijn handel en wandelen, voelde men heten mag. Dus heeft God een ziel, precies. Het gaat om Gods doen en laten. En wat God hier zegt is, nou, als iemand niet leeft uit geloof, dan heeft mijn ziel in hem geen behagen. Dat betekent gewoon, dan doe ik ook niks voor hem. Dan bemoei ik me niet met hem. Als iemand zich onttrekt, dan onttrek ik mij aan hem of haar. Mijn ziel heeft in hem geen behagen. En daarna zegt de apostel, maar wij die geloven, Paulus en de zijnen, hij zegt, wij zijn niet van, wij behoren niet tot degene die zich onttrekken aan dat leven uit geloof. Zo iemand zich onttrekt, zegt God, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En daarna zegt Paulus, maar wij behoren niet tot degene die zich onttrekken aan dat leven uit geloof. Want als we dat doen, heeft dat tot gevolg verderf. Wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven. Voor degene voor wie dat niet duidelijk is, kan ik nu vanavond alleen maar zeggen dat het ongeveer is wat in 1 Korinthe 3 beschreven staat. Dat weet iedereen, hè? Als men een gelovig is, is men behouden. Maar als men niet gebouwd heeft met goud, zilver en kostelijke stenen, maar met hout, hooi en stro, dat is trouwens de wet eigenlijk, dat zijn menselijke werken, dan zal het hele verhaal in het vuur verdwijnen en hout, hooi en stro komt daar nooit meer uit. Goud, zilver en kostelijke stenen gaat gewoon door het vuur heen. Het is er trouwens ook al aan gewend. Het is zo ontstaan. En daar staat er, iemands werken zullen door het vuur beproefd worden, maar hij zelf zal behouden worden. Doch al zo, dubbele punt. Namelijk, als door vuur. En het is dus inderdaad verderf dat over het hout, hooi en stro komt, om bij de beeldspraak te blijven. Het is een verderf wat komt over het leven van de mens, zelfs van de gelovige mens die niet geleefd heeft uit geloof. Want al wat je tot stand brengt gewoon uit de oude mens heeft voor God heus geen waarde. Maak deel uit van die oude mens die hij al lang uit het boek heeft weggedaan, zal ik maar zeggen, op grond van dat één voor allen gestorven is. Zo simpel is dat. Dat is een makkelijk rekensommetje. En dus, zegt Paulus, wij horen niet tot degene die zich onttrekken ten verderven, maar wij behoren tot degene, maar van degene die geloven. Dat is de verkorte vorm van leven uit geloof, dat begrijpt je hopelijk. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En wij behoren tot degene die geloven, namelijk die leven uit het geloof, tot niet verderf, maar tot behouding der ziel. Waar Paulus het over had in de Romeinenbrief, is wat men dan zou noemen de behouding van de geest, de behouding van de mens als zodanig. De mens in essentie. Men wordt wedergeboren op grond van geloof en absoluut zonder de werken. Punt, einde van het verhaal. Maar waar het gaat om het leven hier, en waar de vraag is of dit leven hier, dat leven wat we hier op aarde leven in het vlees, of dat voor God enige en dus voor de eeuwigheid heet zoiets enige waarde heeft, ja, dat is een ander verhaal. Dat is de vraag naar de zaligheid of behoudenis of verlossing of heiliging, want je kan al die woorden er gewoon voor invullen, van de ziel, van de praktische wandel. En daar gaat het over. Iemand die zegt dat hij gelovig is en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken naar de geest? Mijn antwoord is ja. Maar kan het hem zalig maken naar de ziel? Mijn antwoord is nee. En mocht u nou zeggen, nou ja, nou heb je dat begrip behoudenis of zaligheid van de ziel wel erg ver weg moeten halen, moet ik u zeggen, nee, dit staat veel dichterbij. Het staat namelijk gewoon 1 bladzijde eerder in Jacobus 1. Letterlijk. Zodat je zeker weet dat Jacobus het daarover heeft. U weet wel. Jacobus 1, ik vind een van de mooiste schriftgedeelten eerlijk gezegd. Ik geneer me tegenover Paulus, maar ik meen het serieus. Ik vind dit een van de mooiste schriftgedeelten, dit uit Jacobus. Omdat het leerstellig heel fundamenteel is, maar tegelijkertijd zo verschrikkelijk praktisch. Jacobus 1, waar hij zegt alle goede gaven en volmaakte giften is van God, van vers 17, en dan vers 18 voor alle duidelijkheid, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. We zijn wedergeboren uit het onvergankelijke en eeuwigblijvende woord van God. Dat was 1 Petrus 1. En hier staat, na zijn wil heeft hij ons geboren doen worden, gebaard. Door het woord der waarheid. Het gaat dus om wedergeboorte, dat begrijpt u hopelijk. Met andere woorden, Jacobus spreekt over dan wel tot wedergeboren mensen. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn, word je als weer doorstrepen. Het is wel een metafoor, het is wel beeldspraak. Maar je zou alles weglaten. Het verzwakt de constructie. Opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. Het woord eerstelingen is wel degelijk beeldspraak, omdat het de oud-testamentische term is voor de eerste vruchten van de oogst. De eerste vruchten van de oogst komen overeen met de eerstgeborenen, heet het dan, onder de mensen en van het vee enzovoort. Het heeft alles van doen met eerstgeboorterecht. Nou goed, hij heeft ons wedergeboren doen worden door het woord der waarheid, naar zijn wil, niet de onze, opdat wij zouden zijn eerstgeborenen, zijn er schepselen. Dat wil zeggen, we zouden heel die nieuwe schepping erven, omdat we daar eerstelingen en dus zonen van zijn. Volstrekt in overeenstemming met wat Paulus leert en wat Petrus leert, voor alle duidelijkheid. Maar nadat dat gebeurd is, zegt de apostel, zo dan. Soms denk ik dat Jacobus een Engelsman was. Ik hoor nog Willem Jones, hè. So then, zei hij dan. En dan trok hij de conclusie uit de uiteenzetting. Zo dan, mijn geliefde broeders, en iedere mens zij ras om te horen en traag om te spreken, zij het liever nabij om te horen dan om de Heer wat aan te bieden. Al was het ook de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Dat heet ook een offer namelijk. Maar in de eerste plaats, we zouden luisteren. Zij het ras om te horen, traag om te spreken, daarmee traag tot toorn. Vers 21, daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, die de natuurlijke mens nou eenmaal eigen is. Maar ja, wij zouden de natuurlijke, de oude mens afleggen en daarmee alle overvloed van vuiligheid en boosheid, toch? Dus, daarom afgelegd hebbende de oude mens en daarmee alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid, maar dan moet je wel ontvankelijk zijn. En dus zachtmoedig, je moet een zacht, namelijk ontvankelijk gemoed hebben. Leuk is dat, hè? Van oudsher schreef men op van die kleitabletten, u weet hoe dat werkt, hè? Men streek een tegeltje klei en dan kon je er met een griffeltje erin schrijven. Dan kon je het andere laten lezen, dan kon je een briefje achterlaten en later strijk je gewoon de klei weer glad. En dan kun je er opnieuw in schrijven. Maar klei is gewoon de aarde, de stof van de aardbodem. Daar is de mens uit geformeerd. En de gedachte is dat God zijn woord met zijn griffel, om zo te zeggen, in ons ontvankelijk hart, ons zachte gemoed, zacht klei, zou schrijven. Die heb je toch? Onder de wet ging het wat moeilijker. Was geen zachte klei, maar prikkelharde rots. Maar God moest het erin bijtelen. Ze hebben het gevoeld. Als je niet oppast, breekt het spul ook nog. Zonder de wet. Maar de Heer zei, nee, ik zal onder het nieuwe verbond zal ik mijn wet in hun binnenste schrijven. Ik zal hun een zacht, een nieuw hart, een zacht gemoed geven, heet zoiets. Ik zal mijn wet erin schrijven. Vandaar zalig zijn de zachtmoedigen. Als je het uiteen moet zetten, moet je zeggen, zalig zijn de gelovigen. Zachtmoedigheid, een zacht hart, dat is wat ons past. En dus ook inderdaad ontvankelijkheid, en daar ligt meteen naast, omdat het eigenlijk hetzelfde is, nederigheid, geneigdheid tot luisteren, gehoorzaamheid, geloof, allemaal synonieme begrip. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Leuk is dat, hè? Daarom afgelegd hebben de alle, en dan denk je, dan komt de volgende zin, en aangedaan hebbende, want we hebben Paulus gelezen, afgelegd hebben de oude mens en aangedaan hebben de nieuwe mens. En hier staat afgelegd hebben de oude mens, want daar gaat het over. En dan niet aangedaan hebben de nieuwe mens, maar in plaats daarvan, maar het is natuurlijk volstrekt hetzelfde, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Dat is namelijk het ontvangen dan wel aandoen van de nieuwe mens. Het levende woord. Een nieuwe schepping. Het onvergankelijke leven, namelijk het onvergankelijke woord, zou in ons wonen. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u. Nou ja, onder de wet wordt het gegraveerd. Onder het nieuwe verbond heet het gewoon, ik zal het schrijven. Dat gaat wat makkelijker met het griffeltje in de klei, zal ik maar zeggen. En hier wordt van beeldspraak verwisseld. Prachtig. Of dat een stijlbreuk heet, weet ik niet. Maar ik kom het in de Bijbel nogal eens tegen. Nou, ineens niet geschreven, dan wel gegraveerd, maar gewoon geplant. Omdat je natuurlijk in de zachte klei kun je schrijven, maar je kunt er ook planten in zetten. Iets levends. En het woord is natuurlijk levend. En ontwikkelt zich, brengt vrucht voort, zal ik maar zeggen. Komt tot ontwikkeling, tot groei, tot vruchtbaarheid. Is prachtige beeldspraak. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Het is namelijk levend woord. Het welk uw zielen kan zalig maken. Nou is mijn vraag, waren ze dan nog al niet zalig? Ze waren toch al gebaard door het woord der waarheid. Ze zouden toch al zijn eerstelingen zijn en schepselen. En het antwoord is natuurlijk, ja, ze waren zalig naar de geest. Wedergeboren als zodanig. Maar waar het verder over gaat, is de praktische consequentie en uitwerking daarvan. Nadat men van Gods wegen zalig gemaakt is naar de geest, kortom, een nieuwe geest heeft ontvangen, uit de geest is geboren, of hoe het maar heten mag, nadat dat gebeurd is, zou dat nieuwe leven dat we hebben ontvangen ook inderdaad in ons praktische leven en in het vlees tot ontwikkeling komen. In onze ziel dus. Het zou ons praktische leven veranderen. U weet wel, als een beetje evangelische christen een getuigenis geeft, dan vertelt hij toch hoe het woord van God het leven veranderd heeft, zijn leven veranderd heeft. Nou ja, we hebben er soms wat vraagtekens bij, maar daar gaat het nou niet om. Als het goed is, dan zien we dat in ons eigen levens toch. Ik denk al, je hoeft er niet mee te koop te lopen. Normaal gesproken wordt het heus wel waargenomen. Een mens verandert. Ik ken ook mensen, ook gelovigen zelfs, die zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo. We gebruiken dat als excuus voor nogal wat, zal ik maar zeggen. Dan moet je nou eenmaal maar van me nemen, ik ben nou eenmaal zo. En begrijp je me goed, ik geef eerst even het wisselgeld. Natuurlijk, wij hebben zo onze beperkingen van nature. Maar een goed excuus is het nooit. Een goed excuus naar de Heer toe is het nooit. Want wij zijn misschien zo, maar wij hoeven zo niet te blijven. Misschien blijven we wel altijd zo, dat zou wel kunnen hoor. Dat is het wisselgeld weer, het is ook Bijbels ook. Maar in het algemeen geldt dat de Heer juist zou doen dat wat wij onmogelijk achten. Hij zou doen boven wat wij bidden of denken. Boven wat zelfs in onze harten maar opkomt. En op het moment dat wij zeggen, ik kan niet anders, ik ben nou helemaal zo, dan gaat het over dingen die wij ons wel degelijk bewust zijn. Maar de Heer zou zelfs daarboven doen. Daarom kunnen we het naar hem toe nooit als excuus gebruiken. Wat de Heer in ons zou doen, zijn juist dingen die wij van nature niet zouden doen, sterker nog, die we nooit zouden kunnen, en die zelfs in onze gedachten, in onze ideeën, in onze dromen zelfs niet boven zouden komen. Want dat is de uitwerking van het woord Gods in ons. Dat is de uitwerking van het leven Gods in ons. Maar het is nog veel sterker. Dat is het kennen van de kracht van zijn opstanding. Dat is een kracht die ver uittreedt buiten en boven onszelf. Ons oude ego heet zo'n ding. Moet ik spreken niet met respect over natuurlijk. Over dat ego dat van Gods wegen niet gerekend wordt. Dat dood is die oude mens. Daar gaat het nou juist over. En dus ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplaatst. Ik ben zo blij dat hier bij deze gelegenheid dan in ieder geval niet staat wet of gebod. Niet dat het veel problemen zal opleveren overigens. Want Johannes gebruikt de term in dat verband wel. Maar hier is het heel duidelijk. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Het woord Gods namelijk. Waaruit wij zijn wedergeboren uit vers 18. Want daar staat dat. Heeft ons wedergeboren door het woord. Namelijk door de waarheid, samengevoegd tot woord der waarheid. En juist omdat dat gebeurd is, zouden we daarna met zachtmoedigheid ontvangen het woord dat in ons geplant wordt, het welk uw zielen, en dus onze zielen, onze levenswandel zou zalig maken. Dat het dat betekent, staat er gewoon achter, dus er hoeft geen enkel probleem over te zijn. Want de volgende zin is, en zij daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is gelijk aan een man die, dan komt de beeldspraak weer, is gelijk aan een man die zijn aangeboren aangezicht, ben je ook mooi klaar mee zeg, die zijn eigen aangeboren aangezicht bemerkt in de spiegel, want hij heeft zichzelf een bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Het is eigenaardig, mensen vergeten hoe ze eruit zijn. Mensen vergeten wie ze zijn. En bij gelovigen komt dat ook voor. Ze zijn kind van God geworden, ze gaan over tot de orde van de dag, ze vergeten wie ze zijn. En daardoor ook niet in staat te wandelen waardig Goden, te wandelen waardiglijk het evangelie, dan wel waardiglijk de roeping waarmee zij geroepen zijn. Alle drie Bijbelse uitdrukkingen, ik dacht dat er nog één was. Maar wij zouden inzien, vers 25, in de volmaakte wet, die der vrijheid is. Dat is dus niet het oude verbond der wet, want die is die der vrijheid, dat is die van de beslotenheid zoals we in Galaten gelezen hebben. Maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is en daarbij blijft deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks. Leuk is dat, hè? Wat moet je doen om het woord dat je geleerd hebt niet te vergeten? Het in de praktijk brengen. Wat moet je doen om je theorielessen niet te vergeten? Ze praktiseren. Dat is makkelijk genoeg. Dan blijft de theorie er wel bij. Men moet het praktiseren. Als men dat niet doet, verdwijnt het. Dat is in de natuur zo, dat is bij de oude mens zo. Als je wat hij geleerd heeft niet praktiseert, dan verdwijnt het vanzelf. Dat vind ik wel leuk ook natuurlijk, hè? Want het is toch een ballast die je dan mee sjouwt. Je hebt het nergens voor nodig, want je gebruikt het niet. Laat de ruimte maar weer vrijkomen, denk ik dan altijd. Zo ongeveer werkt dat. Maar aan de andere kant, men zou het praktiseren en dan blijft het wel bij. Zoveel wat ik op school geleerd heb, wat nergens meer gebruikt kon worden, ik ben het ook absoluut vergeten. Ik ben er ook niet rouwig om. Maar zo werkt het met deze dingen ook. En ik hoor het van mensen. Er zijn mensen die me dat ook gewoon vertellen. Ze zeggen het u misschien niet, maar soms mij wel. Zo van, het zakt zo gauw weg. Soms komt er iemand die zegt, ja, dat wisten we eigenlijk al. Dan zeg ik altijd, nou, voor mij is het geen moeite om dat nog eens een keer te vertellen. Maar goed, dat hebben we al gelezen van de week. Maar ik was het eigenlijk al kwijt. En hoe komt het dat men iets kwijtraakt? Nou, in het algemeen, geldt misschien niet onder alle omstandigheden, maar in het algemeen, doordat men niet praktiseert. Dat is wat Jacobus ook zegt. Men zou praktiseren. Men zou horen, maar vooral dader des woords zijn. En daarmee wordt men geen vergetelijk hoorder. Integendeel, maar wordt men, vers 25 van Jacobus 1, een dader des werks. En wie zo is, die zal, vers 25, die zal gelukzalig zijn in dit zijn doel. Dat wil zeggen, in deze wijze van handelen, of iets breder, in deze wijze van leven. En als we onder gelukzalig nog steeds verstaan, het is dat wat God geeft en het slaat op de zaligheid van de ziel uit vers 21, dan staat er dus inderdaad dat als wij hetgeen wij gehoord hebben ook inderdaad ruimte geven in ons praktische leven, kortom, als wij dit woord praktiseren, dan zal de Heer ons daardoor en daarmee dan wel op grond daarvan in de praktijk van ons leven zegenen en zal ons praktische leven van waarde blijken te zijn, niet maar voor onze medemens of broeder of zuster, maar zal ons praktische leven van waarde blijken te zijn voor de Heer. U weet wel, van eeuwigheidswaarde, dat woord staat niet in uw woordenboek. Maar het hoort wel bij het christelijk jargon. Zeker wel. Wie zo zal leven, als dader des werks, vanuit het woord, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. En dus gaat het over de zaligheid der ziel. Wel nu, wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken naar de ziel? Nee. Kijk, dat is ook wat je kunt zien, want er zijn er natuurlijk die zich uitgeven voor gelovigen. Zij moeten het ook heel hard zeggen en roepen. Je kan het namelijk gewoonlijk op dinsdagmiddag aan de buitenkant niet zien. Nee, ik bedoel op zondagmorgen soms. Maar het gaat om de rest van de week. En vooral maandagmorgen denk ik dan altijd. Zij moeten het hard roepen omdat het aan de buitenkant niet te zien is. Kan dat geloof, zo'n geloof, hen zalig maken naar het praktische leven? Het antwoord is nee. Zullen zij in de hemel komen als gelovigen uit onze bedeling? Ja, sterker, daar zijn zij reeds gezet met Christus. Maar dat is nou juist het tragische. Want zullen zij loon ontvangen? Nee. Ze zullen deel hebben aan de erfenis van de gemeente als zodanig, collectief. Maar als het gaat om een persoonlijke erfenis, namelijk om persoonlijk loon, dan is het antwoord nee. Want al hun werken zijn hout, hooi en stro, ze zullen verbranden in het vuur. Doch zelfs zullen ze behouden worden als door vuur. Dat wil zeggen, er komt inderdaad een onbarmhartig oordeel over. Maar mag alsjeblieft van Gods wegen, God heeft al een onbarmhartig oordeel uitgesproken en geëxecuteerd over de oude mens. En als u het zien wil, moet u naar het kruis. Daar kunt u zien hoe God dacht over de oude mens, over de zondaar. Het deed hem weg, er was niks goeds mee aan te vangen. En hij gaf ons op grond van geloof, uit geloof, uit zijn geloof in elk geval. Hij gaf ons eeuwig leven. En als wij daarna weigeren om dat eeuwig leven te leven, wij weigeren om dat voedsel dat we nodig hebben tot ons te nemen, wij weigeren ons te laten vullen met het woord Gods, als wij weigeren zachtmoedig te zijn en als wij vasthouden aan onbarmhartigheid en wet, want de wet is zeer onbarmhartig, zegt onder andere de Hebreeënbrief, ja, dan komt een onbarmhartig oordeel over ons praktische leven. Het lijkt me toch niet zo aardig om straks als gelovigen elkaar te ontmoeten, straks in de hemel, zo definitief en ook lichamelijk bij de Heer zijn, en elkaar ontmoeten en elkaar vragen, en hoe was dat met jou, hoe had jij dat nou? En kunnen wij getuigen, hopelijk, over wat de Heer in ons leven gedaan heeft, voor zover dat nodig is. Want het lijkt er sterk op dat dat niet gevraagd hoeft te worden, omdat dat inmiddels aan de buitenkant zichtbaar is. Omdat wij bekleed, dan wel overkleed, dan wel bekroond zijn geworden. Het lijkt me toch wat vervelend als je, ik bijvoorbeeld, als ik daar zou moeten staan en zeggen, ja, wat Christus in mij gedaan heeft, ja, wat was dat ook alweer? Nou ja, ik heb van hem eeuwig leven ontvangen, daarom ben ik hier. Maar het is toch zoiets als aanwezig zijn bij wat wij altijd noemen de zaaduientelers. Daar ben je toch een beetje verdwaald daar in de hemel. Je bent daar nieuw, je hebt daar nooit geleefd, je hebt in de praktijk van het leven de Heer niet gekend. En je hebt nooit samen willen zingen, want daar liep je altijd voor weg enzovoort. En daar ben je ineens in de hemel bij de Heer, in een land wat je eigenlijk niet kent, waarover je ook nooit hebt willen zingen. En daar moet je mee zingen. Ken je die liederen weer niet? Dan zingen wij een nieuw lied, namelijk Dat was mijn wereld niet. Nou goed, kan dat geloof ons zalig maken, dat theoretische geloof? Nou, in ieder geval niet naar het praktische leven. Ik denk dat zolang we in het vlees zijn, wij daar wel degelijk belang bij hebben. Dat wij zalig worden, naar onze ziel, namelijk naar onze wandel. De Heer zijn werk in ons zou doen. En het betekent inderdaad, niet dat het doel is, maar het betekent inderdaad dat ons geloof betoond zal worden in onze werken en dus in ons praktische leven. Daar gaat het om. En Jacobus zegt onder andere, maar inmiddels is het hoog tijd, dus ik sla mijn Bijbel vast dicht. Jacobus zegt onder andere in vers 19, nou ja, je kan wel zeggen dat je gelooft in God. Hij zegt, ja, dat doen de demonen ook. Hè? Ja. Die geloven er nog meer in, want die weten dat zij geoordeeld zullen worden. Zodra die demonen begonnen te spreken, zeiden ze tegen de Heer Jezus, zijt gij gekomen om ons te oordelen voor onze tijd? Zij waren zich dat tenminste nog bewust. En dat zouden wij minimaal ons bewust zijn en dus rekening houden met inderdaad dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En ongetwijfeld, wij zullen zeer beschaamd staan als wij onze levens niet ter beschikking hebben gesteld van hem, opdat wij daadwerkelijk voor alle praktische doeleinden hem zouden dienen, opdat hij ons zou zalig maken, ook naar onze wandel, en opdat we ons loon zouden ontvangen straks bij de Heer.